Gemeente, laten we deze dienst aanvangen met het zingen van Psalm 92 en daarvan het eerste vers. Laat ons de rustdag wijden met psalmen tot Gods eer. Het is goed, o opperheer, dat we ons in u verblijden. Zij de ochtend stond vol zoetheid, ons stelt uw gunst in het licht. Zij ons de nacht bericht van uw trouw en goedheid. Psalm 92, het eerste vers. De schriftlezing voor deze morgen is uit Exodus 25, de versen 23 tot en met 30. Exodus 25, vanaf vers 23 tot en met 30. Waar stellen wij ons vooraf voor de spiegel van Gods heilige wet? Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Het eerste gebod: gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het tweede gebod: gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe warmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Het derde gebod: gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Het vierde gebod: gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Het 5e gebod, eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Het 6e gebod, gij zult niet doodslaan. Het 7e gebod, gij zult niet echt breken. Het 8e gebod, gij zult niet stelen. Het 9e gebod, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Het 10e gebod, gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Lezen we dan nu Exodus 25 vanaf vers 23 tot 30. Gij zult ook een tafel maken van sittimhout. 2 ellen zal haar lengte zijn en 1 el haar breedte en 1 el en 1/2 zal haar hoogte zijn. En gij zult ze met louter goud overtrekken. Gij zult ook een gouden krans daaraan maken rondomheen. Gij zult ook een lijst rondom daaraan maken, 1 handbreed. En gij zult een gouden krans rondom derzelfde lijst maken. Ook zult gij 4 gouden ringen daaraan maken. En gij zult de ringen zetten aan de 4 hoeken die aan derzelfde 4 voeten zijn zullen. Tegenover de lijst zullen de ringen zijn, tot plaatsen voor de handbomen om de tafel te dragen. Deze handbomen nu zult gij van sittimhout maken, en gij zult ze met goud overtrekken, en de tafel zal daaraan gedragen worden. Gij zult ook maken haar schotels en haar rookschalen en haar platelen en haar kroezen, met de welke zij bedekt zal worden, van louter goud zult gij ze maken. En gij zult op deze tafel altijd het toonbrood voor mijn aangezicht leggen.
Gemeente, laten we samen zingen uit Psalm 119. Psalm 119, vers 86. Dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer, gelijk een bron zich uitstort op de velden, wanneer ik door uw geest uw wetten leer. Dan zal mijn tong uw redenen vermelden, want uw geboden zijn waarlijk recht, o Heer. Gij zult de vlijt van die u zoeken vergelden. Psalm 119, vers 86.
Thank you.
gemeente, met de hulp des Heren wil ik deze morgen een preek lezen van dominee R.A.M. Visser uit Exodus 25, het 30ste vers. En daar staat: en gij zult op deze tafel altijd het toonbrood voor mijn aangezicht leggen. De collectezang is uit Psalm 23, het eerste, het tweede en derde vers. De God des Heils wil mij ten herder wezen. Ik vrees niet, nee, schoon ik door duistere dalen in doodsgevaar, bekommerd om moest dwalen, gij blijft mij bij en gij zalft mijn hoofd. Gij doet mijn blijdschap groeien. Psalm 23, het eerste, tweede en derde vers. Inmiddels zal er gecollecteerd worden. De Heere zegen u en uw gaven. Gemeente, jongens en meisjes, het is een bijzondere zondag. Het is vandaag een lijdenszondag, want zo noemen we de 7 zondagen voor het paasfeest. Die zondagen noemen we de lijdenszondagen, omdat we ons daarin voorbereiden op Goede Vrijdag en Pasen. Jullie weten wat er op Goede Vrijdag is gebeurd. Toen is de Heere Jezus gekruisigd, gestorven en begraven. Jullie weten ook wat er op Pasen is gebeurd. Toen is de Heere Jezus uit het graf gekomen. Toen is Hij opgestaan uit de doden. We weten waarom dat allemaal nodig is geweest. In het paradijs hebben Adam en Eva tegen de Heere gezondigd. Eerst leefden ze als vrienden van God. Daarna werden ze vijanden van God. Er kwam een verschrikkelijke kloof tussen God en de mensen. De mensen zouden nooit meer bij God kunnen komen en wonen. Wat is dat erg? Het wonder is echter dat de Heere toen beloofde om zijn zoon, de Heere Jezus, naar deze aarde te sturen. En dat is gebeurd ook. Hij is gekomen. Alleen door hem kunnen mensen weer terug naar God, bij God komen en bij hem wonen. Alleen door hem ontvangen mensen en kinderen die de dood verdiend hebben, het leven. We weten ook dat het wel lang geduurd heeft voordat de Heere Jezus naar deze aarde kwam. Het duurde wel 4000 jaar voordat hij op aarde kwam. Gelukkig heeft de Heer in al die jaren wel voor de mensen gezorgd. Al die jaren vertelde hij steeds meer over het werk van deze verlosser, de Heere Jezus. Dat deed hij door de wetten en de feesten die hij aan Israël gaf. Dat deed hij door de offers die hij aan Israël gaf. Dat deed hij door de tabernakel die hij aan Israël gaf. En dat deed hij ook met al de voorwerpen die hij in de tabernakel aan Israël gaf. Die wezen, net als een uitgestoken vinger, naar de Heere Jezus. Over een van die voorwerpen gaat het in deze preek. De tekstwoorden hebt u gehoord en ik noem het nog een keertje uit vers 30 van hoofdstuk 25 uit het boek Exodus. En daar staat, en gij zult op deze tafel altijd het toonbrood voor mijn aangezicht leggen. Het thema van de preek is de tafel der toonbroden. We letten erop aan de hand van de volgende twee aandachtspunten. Ten eerste gegeven en ten tweede vervuld. Dus het thema van de preek is de tafel der toonbroden. Twee gedachten, gegeven en vervuld. Gemeente, jongens en meisjes, wat is er inmiddels veel gebeurd bij het volk Israël? Het volk woonde eerst nog in Egypte. Dat duurde in totaal wel 430 jaar. Maar op Gods tijd werd Mozes gestuurd en onder zijn leiding gaat het volk weg uit Egypte. En dan blijkt in alles de trouw en de zorg van de Heere. Eerst door hen te beschermen in gevaren, maar daarna ook door al snel na de uittocht het verbond met hen aan te gaan. De Heere zegt het tegen de mensen: ik ben de Heere, uw God. Het volk van slaven wordt aangenomen tot volk van God. De Heere doet rijke beloften en vraagt dure plichten. De Heere geeft aan hen immers ook zijn wet, die van de 10 geboden, die u net zijn voorgelezen. De Heere geeft aan Mozes ook de opdracht om voor hem een heiligdom te maken. De tabernakel, een huis voor God. Dat gebeurt ook. De instructies van de Heere zijn uitvoerig en het wordt allemaal precies gedaan zoals de Heer gezegd heeft. Het wordt uiteindelijk wat het moet zijn. Een tent van 15 meter lang en 5 meter breed. Wat is dat eigenlijk een groot wonder? De Heer woonde weer onder de mensen. Maar daarna vertelde de Heer nog veel meer aan Mozes. De Heer vertelde aan Mozes van een wit linnen gordijn dat als een soort omheining om de tabernakel heen gezet moest worden. De Heere vertelde op wat voor manier er een soort deur in gemaakt moest worden. Want wanneer je door die deur naar binnen gaat, kom je in het voorhof. In het voorhof stonden een aantal voorwerpen die allemaal te maken hadden met de dienst van de Heere in deze tabernakel. De tabernakel zelf was onderverdeeld in twee delen. Het eerste noemde je het heilige. Daar stonden ook weer een aantal van de voorwerpen die allemaal te maken hadden met de dienst van de Heere rondom deze tabernakel. Het tweede deel van de tabernakel noemde je het heilige der heiligen. Dat was het centrum van de tabernakel, zou je kunnen zeggen. Wanneer je daar voor jezelf over nadenkt, jongelui, komt de vraag op waar jij zou beginnen als je op moest schrijven hoe alles gemaakt en gedaan moest worden. Ik kan me goed voorstellen dat wij zouden beginnen met dat witte gordijn dat als omheining dient. Daarna zouden we het hebben over de voorhof en alles wat daar gebeurt. Vervolgens over het heilige en alles wat daar gebeurt. En tenslotte over het heilige der heiligen en alles wat daar gebeurt. Maar weet u wat nu zo opvallend is? Dat het in de Bijbel precies andersom toegaat. De Bijbel begint bij het centrum, het heilige der heiligen, om daarna als het ware van daaruit al het andere naar voren te halen. De Bijbel begint bij het centrum, het heilige der heiligen en de ark die in opdracht van de Heere gebouwd wordt en daar een plaats zal gaan krijgen. We kunnen daarvan lezen in het voorgaande gedeelte van Exodus 25 vanaf vers 10. We lezen in vers 22. En aldaar zal ik bij u komen en ik zal met u spreken van boven het verzoendeksel af, van tussen de twee cherubs die op de ark der getuigenis zijn zullen. Alles wat ik u gebieden zal aan de kinderen van Israël. In het heilige der heiligen, op het verzoendeksel waarop het bloed van onschuldige offerdieren was gesprengd, was Gods troon. Dat bloed wees op Christus, die toen nog komen moest. Maar de boodschap is duidelijk. Ook al woont God op een troon vol van majesteit en heiligheid, toch woonde God onder de mensen en is Hij dicht bij de mensen. Gemeente, heel dit voorschrift van de tabernakel en alles eromheen wijst op Christus, op zijn persoon en zijn werk. En zo is het dus ook met het voorschrift van vanmorgen, dat van de tafel der toonbroden. Eerst letten we aan de hand van het aandachtspunt gegeven op het voorschrift zelf. Jongens en meisjes, daar staat hij, de tabernakel. De ingang van de tabernakel is aan de kant van het oosten, de kant waar de zon opgaat. In het heilige van de tabernakel, vlak bij het gordijn, dat hangt voor het heilige der heiligen, staat aan de zuidkant die prachtige gouden kandelaar. Daartegenover, aan de noordkant, de tafel der toonbroden. Precies zoals de Heere het tegen Mozes gezegd had. Gij zult ook een tafel maken van sittimhout. Twee ellen zal haar lengte zijn en een el haar breedte en een el en een halve zal haar hoogte zijn. Zo lezen we in vers 23. Jongelui, dat is eigenlijk maar een kleine tafel. Valt je dat ook op? Omgerekend naar onze maten gaat het om een tafel van ongeveer een meter lang, een halve meter breed en 75 centimeter hoog. Verder is deze tafel gemaakt van sittimhout, lezen we. Zo was dat ook met de ark. Die was ook gemaakt van sittimhout of acaciahout. De tafel was vervolgens met goud overtrokken. Opnieuw, net als de ark. Er zat dus een laag van goud over het hout. Dat gold ook van de vier poten van deze tafel. Ook deze waren gemaakt van sittimhout en met goud overtrokken. Aan de zijde van deze tafel waren vier ringen van puur goud bevestigd. Daar werden de draagbomen doorgestoken als de tafel der toonbroden gedragen werd. Deze draagbomen waren vervolgens ook weer gemaakt van sittimhout en met goud overtrokken. Rondom het tafelblad was er verder een soort krans aangebracht. Jongens en meisjes, zo'n krans leek een beetje op een kroon. Je zou dus ook een kroonlijst kunnen noemen. De hoogte van die kroonlijst was een handbreed. Daardoor werd alles wat op de tafel stond tegengehouden. Het kon dus niet van de tafel afglijden. Bij deze tafel hoorden ook de nodige gebruiksvoorwerpen. Er waren kannen en schalen. Er waren ook schotels om de broden in te leggen. Er waren ook kleine gouden schalen om de wierookkorrels in te doen. Verder waren er gouden bekers en kroezen om de wijn in te bewaren. Die waren bestemd voor de zogenaamde drankoffers. Al deze gereedschappen moesten worden gemaakt van zuiver goud. Op deze tafel der toonbroden in het heilige lagen verschillende toonbroden. Je moet je dat proberen voor te stellen als 12 ronde platte broden. Deze waren gebakken van zuiver tarwemeel, waarin geen zuurdeeg was verwerkt. Deze 12 broden waren in 2 stapels van 6 neergezet op deze tafel, in de schalen van goud. Die broden in de schalen waren op elkaar gestapeld, met steeds een riet, een stokje ertussen. Deze broden werden ook wel stapelbroden genoemd. Bovenop de 2 rijen van opgestapelde broden stond een gouden schaal, gevuld met wierookkorrels. Naast de gestapelde broden stonden de kannen en de kroezen, gevuld met offerwijn. Deze broden werden iedere sabbatdag vernieuwd. Daardoor lag er nooit oud brood op Gods tafel. Deze broden werden gebakken in de voorhof. Volgens de overlevering later in de tempel in speciale kamers in de voorhof. Ook aan de noordzijde. Als de broden nog warm waren, werden ze op de tafel neergelegd. Meestal gebeurde dit wanneer de priester na het avondoffer gebracht te hebben met reukwerk het heiligdom binnenging om te reukofferen. De oude broden werden dan weggenomen en de verse broden werden ervoor in de plaats neergelegd. De wierook werd op het brandofferaltaar verbrand. Deze wierook werd in de vlammen verteerd. Daarom noemde je dit een vuuroffer voor de Heere. De wijn werd aan de 4 hoeken van het brandofferaltaar uitgegoten. Dat werd een drankoffer genoemd. De 12 broden waren voor de priesters om te eten. Dit eten van de toonbroden moest echter gebeuren in de heilige plaats. Ze mochten het dus niet mee naar huis nemen. In de voorhof werd dit brood in een gezamenlijke maaltijd door de priesters gegeten. Zo lees je het in Leviticus 24 vers 9. Het was een heiligheid der heiligheden. Ergens is dat best opmerkelijk, want deze broden hoorden eigenlijk aan de Heere toe. Wanneer je denkt aan de wierook die verbrand werd op het altaar en de wijn die werd uitgegoten op de hoeken van het altaar, dan hoorden deze broden eigenlijk ook aan de Heere geofferd te worden, samen met de wierook en de wijn. Toch was het anders. De Heere gaf ze aan de priesters te eten. Nog anders gezegd, en dan denken we aan Psalm 65, de Heere verzadigde zijn dienaren met het goede van zijn huis en het heilige van zijn paleis. Deze broden hadden voor het aangezicht van de Heere gelegen. Men noemde ze daarom ook wel aangezichtsbroden. En de priesters aten het op. Nu lezen we in onze tekst van vanmorgen: en gij zult op deze tafel altijd het toonbrood voor mijn aangezicht leggen. Met andere woorden, Deze inzetting moest altijd onderhouden worden, totdat het alles in de Heere Jezus zou zijn vervuld. Daarop letten we in de tweede gedachte, maar we zingen eerst Psalm 65, vers 3. Daar zal ons het goede van uw woning verzaden, reis op reis. En wat er verder volgt, Psalm 65, vers 3. Tweede punt is vervuld. Dan gaat het er vooral over wat dit alles nu te betekenen heeft in het licht van het Nieuwe Testament. Wat betekent het in het licht van de komst en het werk van de Heere Jezus, ook in deze lijdenstijd? We beginnen nog even met die ark van Sittimhout, overtrokken met goud. We weten het misschien nog wel. De ark zelf wees op de Heere Jezus. De Heere sprak van achter het verzoendeksel waarop bloed gesprenkeld was. Het was net als een uitgestoken vinger die wees op het borgwerk van de Heere Jezus. De Heere Jezus baant in zijn lijden en sterven de weg waarlangs God in de gloed van zijn majesteit en deugden bij mensen kan komen en wonen. Mensen die vanwege hun zonden in zichzelf nooit voor God zullen kunnen bestaan. Dat maakt de boodschap van de ark en van het gouden verzoendeksel scherp en ontdekkend, maar ook ruim en vertroostend. De ark van hout en van goud wees op de Heere Jezus in zijn twee naturen. Echt God en echt en zonderloos mens in één. Want zo is dat nu ook met deze tafel der toonbroden. Die is gemaakt van hout en goud. Dat is een beeld van de Heere Jezus in zijn twee naturen. Echt God en echt en zonderloos mens. En zien we dan de betekenis van die kranslijst oplichten? Die heeft iets weg van een kroon, zei ik net al. Ze heeft iets weg van de kroon die Christus ontvangt wanneer zijn werk op aarde voltooid is. Dan krijgt hij bij de hemelvaart als het feest van de kroning de kroon. Dat geeft een diepe gloed aan die 12 broden op deze tafel. Jongens en meisjes, het waren 12 broden. En wat denk je aan wanneer je in het Oude Testament en het volk van Israël dat getal 12 hoort, ja, dan zeg je, dan denk ik aan de 12 stammen van Israël. En daar heb je gelijk in. Deze 12 broden staan op een bepaalde manier symbool voor de 12 stammen van Israël. Je zou kunnen zeggen, voor ieder stam één brood. Gemeente, wist u dat dit steeds zo gebleven is? Ook na de scheuring van het 2 en het 10 stammenrijk, toen bleven er ook 12 broden op die tafel liggen. Zelfs wanneer later het 10 stammenrijk door de Assyriërs is weggevoerd en heeft opgehouden te bestaan. Zelfs dan worden er in de tempel in Jeruzalem nog steeds 12 broden op deze tafel neergelegd. En die rand zorgde ervoor dat die broden er niet afvielen. De 12 stammen van Israël zijn op een bepaalde manier een beeld van Gods kerk in het Nieuwe Testament. Dan worden ze allen als een eenheid gedragen door die tafel en bewaard door die rand. Nog iets anders gezegd, Gods kerk is één in Christus. Hoezeer je als mens ook punten van scheiding ervaart in dingen als taal, cultuur en gewoontes. Wanneer je daar de praktijk naast legt, zie je echter heel veel verdeeldheid. Als het goed is, kunnen we daar nooit aan wennen. Het blijft iets wat onze schuld aanwijst. Maar dan is er ook zo troostvol dat die ene kerk straks ook in alles echt één zal zijn. Wanneer ze staan zal voor de troon van God en van het Lam. Onwillekeurig denk je aan wat je leest in Johannes 10. En ik geef hun het eeuwige leven. En ze zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid. En niemand zal dezelve uit mijn hand rukken. Mijn Vader, die ze mij gegeven heeft, is meerder dan allen. En niemand kan ze rukken uit de hand van mijn Vader. Ik las in de voorbereiding, door twee handen bewaard, zal de kerk veilig in de hemel gebracht worden, waar eeuwige verzadiging hun deel zal zijn. En zo is het, de hand van God en de hand van de Heere Jezus. Dan zal eeuwige verzadiging, eeuwige heerlijkheid hun deel zijn. Geldt dat ook ons al, jongens en meisjes? Waar denken jullie aan bij verzadiging? Je denkt dan aan eten of drinken. En na een ochtend buitenspelen heb je trek. Dan eet en drink je en je wordt verzadigd. Je hebt dan genoeg gegeten en gedronken. Zie je nu de betekenis van die 12 toonbroden op deze tafel naar voren komen? Ik noemde net al dat de tabernakel steeds zo werd gezet dat de ingang op het oosten was. De kant van de opgang van de zon. Eigenlijk een symbool van de komende verlossing. In de tabernakel stond aan de rechterkant, de noordkant, de tafel der toonbroden. Volgens de overlevering werden de toonbroden later gebakken in de kamers in het voorhof, dus ook gericht op het noorden. Want het noorden, dat is in de Bijbel steeds de aanduiding van ellende, rampen en moeite. In de tabernakel stond de tafel met toonbroden aan die kant. De kant van de ellende, van alle omzwervingen van dit volk. Dat is als een stille profetie. Zo zal de Heere nu in alle ellenden en omzwervingen voor zijn volk zorgen. Op die manier is deze tafel ingericht. Je denkt onwillekeurig aan Psalm 23. Gij richt de tafel toe voor mijn aangezicht, tegenover mijn tegenpartijders. Dat beeld kom je hier eigenlijk tegen. Dan laat de Heere het zien in dit gedeelte van Exodus. Zo kort na de uittocht. Ik, de Heere, heb jullie uitgeleid uit Egypte. Er ligt een woestijnreis vol ontberingen voor jullie. Maar let dan op deze broden. Ik zal jullie niet laten omkomen. We weten dat het volk van Israël naar het noorden trok. Daar kwamen ze woestijnvolken zoals de Amalekieten en Moabieten tegen, met alle problemen van dien. Maar in alle noden en moeite vertelde de Heer door middel van deze broden hoop en vertrouw op mij en mijn zorg. Ik zal je onderhouden en voor je zorgen, overal waar je heen gaat. Zo is dat in veel diepere zin ook met de kerk van het Nieuwe Testament, met al diegenen voor wie de Heere Jezus wilde lijden en sterven. Wanneer Hij je gekocht heeft met zijn kostbaar bloed, zorgt Hij voor alles. Ik zeg niet dat je dan overvloed hebt. De meeste van Gods kinderen hebben die niet. De Heere vindt dat in zijn wijsheid kennelijk beter voor je. Je zou ermee bij de Heere vandaan gaan. Maar hoe weinig of hoeveel het ook is, je leeft op kosten van een ander, op kosten van de middelaar, de Heere Jezus Christus. Uit Hem ontvangt zijn gemeente het leven. Hij onderhoudt, Hij voedt en bewaart zijn volk. Dan wordt het ook zo'n rijk beeld. Deze tafel stond nooit leeg. Altijd was die gevuld. Gemeente, er is in de Heere Jezus een volheid en overvloed waaraan geen einde komt. En dat voor mensen in de woestijn. Al die zegeningen worden gedragen door die tafel. Geen tafel zonder brood en geen brood zonder tafel. Hebben wij er al behoefte aan? Zo komt er nog iets naar ons toe, rond deze tafel der toonbroden. Jongens en meisjes, denk maar even mee. Weten jullie waarvan brood is gemaakt? Ik denk het wel. Misschien ben je wel eens bij de bakker wezen kijken. Dan weet je het wel ongeveer. Brood is gemaakt uit graankorrels. Die graankorrels zijn eerst vermalen tot meel. En daarna is er brood gebakken in de oven. Zo komt het bij ons op tafel te staan. En zo is dat op een bepaalde manier nu ook met de Heere Jezus. De Heere Jezus kon het zeggen in Johannes 6. Ik ben het brood des levens. Die tot mij komt, zal geenszins hongeren. En die in mij gelooft, zal nimmer meer dorsten. En wanneer je er nog even die wijn bij betrekt, hier bij deze tafel, dan zie je de lijn naar de Heere Jezus nog duidelijker. De Heere Jezus kon het zeggen in Johannes 6. Want mijn vlees is waarlijk spijs. En mijn bloed is waarlijk drank. Gemeente, de tafel der toonbroden is in wezen een afbeelding van het echte geestelijke eten en drinken van Christus zelf, door het geloof. Want Christus is als het tarwegraan in de aarde gevallen en gestorven. Christus is als koren verbrijzeld aan het kruis. Hij werd net als zo'n graankorrel verbrijzeld door de vloek van de wet. Hij is ingegaan in de ontzagwekkende hete oven van de toorn van God tegen de zonde van het hele menselijke geslacht. Hij heeft geleden en is gestorven. Hij werd tot zonde gemaakt. En zo alleen werd Hij het echte brood des levens. Met zijn echte goddelijke natuur ondersteunde Hij de echte zondeloze menselijke natuur. Deze tafel was van hout en goud in één. Weten we het nog? Daardoor heeft het brood des levens voedingskracht in zich om te verlossen van de eeuwige honger. Daardoor is het levensvoedsel voor mensen die anders om zouden komen van de honger. Gemeente, denken we erover na? Al zo verdenkend kun je niet anders zeggen dan dat er onder het Oude Testament in Gods huis een rijk beladen tafel stond, rijk gevuld met brood en wijn. De belofte is in het Oude Testament dus heel rijk, maar in het Nieuwe Testament zien we de vervulling van de belofte En dat is nog veel rijker. Denkend aan Spreuken 8 hoorde je het ook in deze lijdensweken. De opperste wijsheid heeft haar huis gebouwd en haar pilaren gehouden. Ze heeft haar slachtvee geslacht. Ze heeft haar wijn gemengd. Ze heeft haar tafel aangericht. En dan nodigt ze op de tinnen van de hoogte van de stad. Je leest het in Spreuken 9. Wie is slecht? Hij keren zich herwaarts. Tot de verstandeloze zegt zij: komt, eet van mijn brood en drinkt van de wijn die ik gemengd heb. Gemeente, de tafel is aangericht. Het eten is Christus zelf, door God bereid. En het evangelie klinkt: o alle gij dorstigen, kom tot de wateren. En gij, die geen geld hebt, komt, koopt en eet. Ja, komt, koopt zonder geld en zonder prijs wijn en melk. Maar gemeente, hebt u ook al honger? We begrijpen toch wel dat die vraag heel erg belangrijk is. In Johannes 6 lezen we dat de Heere Jezus zich, met eerbied gesproken, ook met zulke vragen geconfronteerd zag. Natuurlijk, we weten allemaal dat ieder mens dit geestelijk eten nodig heeft. Dat is de vraag ook niet. Het punt is echter dat mensen zoals wij, sinds de zonde in de wereld kwam, dit brood niet zoeken en er niet naar verlangen. Dat wat blijft tot in het eeuwige leven heeft voor ons dan geen waarde, hoe aangrijpend dat ook is. We rekenen ons wellicht rijk met van alles en nog wat, terwijl het toch de werkelijkheid is en blijft dat we ten diepste in geestelijk opzicht jammerlijk, ellendig, arm, blind en naakt zijn. Is het uw vraag al hoe dat anders kan worden? Hoe de Heer dat anders maakt wanneer Hij in uw leven aan het werk gaat? Denk nog even aan die tafel. Weet u nog wat er tegenover staat? Die grote zevenarmige kandelaar. Beeld van het verlichtende werk van de Heilige Geest. Gemeente, er is licht van boven nodig om alles te gaan zien zoals God het ziet. De Heilige Geest komt dan in je hart wonen en werken. Dan ga je de leegheid ervaren van een leven zonder God en zonder Christus. Er wordt een geestelijke honger geboren, een honger naar God en naar Christus, die alleen maar verzadigd kan worden door Christus zelf. Wat geeft dat dan in je leven een voortdurend hongeren en zoeken? Je wordt tot in het diepste van je innerlijk overtuigd van je rechteloosheid, je onwaarde en van de noodzaak van het werk van Christus voor je eigen hart en leven. Gaan we na hoe dat is bij onszelf? Comrie noemt het als een onderscheidend kenmerk van het nabijkomende en het ware werk van de Heere in de harten van mensen. Een tijdgelovige weet niet van dat kermen, van dat staan voor God als rechter, van dat verfoeien en gevoelig wegsmelten voor God. Deze tijdgelovigen zijn daar vaak ook het allerbitterste tegen, zegt Comrie dan. Maar waar God werkt, werkt Hij in een zaligmakende overtuiging van zonde, gerechtigheid en oordeel. Hij doet dat zo dat er plaats gemaakt wordt voor de Heere Jezus als de volkomen en de enige zaligmaker. Buiten Hem houd je niets meer over. Het is nu echter juist het grote wonder dat God al die nieuwe begeerten en die nieuwe verlangens met zichzelf wil vervullen. Het is het werk van de Heilige Geest om licht te gaan werpen op dit hemelse brood Christus, het enige ware eten voor je ziel. Zie je de lampen branden in het heiligdom? Nooit valt er heerlijker licht op Christus dan wanneer de Heilige Geest daar zijn licht op laat schijnen. Wanneer hij door het woord heen in je hart zoveel glans en heerlijkheid krijgt. Dan krijgt Christus waarde als profeet, als priester, als koning. Dan krijgt Christus waarde in de weg van de vernedering en in de weg van de verhoging. Ja, Christus wordt dan alles, in de kracht van zijn offer en zijn bloed. Hij is het brood des levens, in de honger van mijn ziel. Dan wordt alles aan hem zo begeerlijk. Gemeente, kennen we dat in ons eigen leven? Beide dingen zijn zo nodig. De heilzame ontdekking aan mezelf, aan mijn verlorenheid en schuld, maar ook de heerlijke ontdekking van deze Christus, in wie alles is wat ik nodig heb. Zo brengt de Heere door zijn geest mensen via de ware honger bij het echte eten. Jongens en meisjes, wanneer jullie eten, word je helemaal één met het eten. Dat komt in je lichaam. Daar krijg je nieuwe krachten uit. En zo is het nu ook in het leven met de Heere. Geloven is als het ware eten. Dan wordt je ziel op het allernauwst verenigd met Christus. Dan wordt hij je levenskracht. Het eten voor je hongerige ziel. Wat is dat een teer beeld? Want dan is dat de vereniging tussen een rijke Christus en een arme zondaar. En wel zo dat je jezelf aan Christus kwijtraakt. Dan komt er van binnen iets van een overgave. Je verlaat je op Christus zoals hij in het evangelie om niet wordt aangeboden. Dat is de ware verzadiging. Gemeente, kennen we dat hemelse en geestelijke leven, dat hemels en geestelijk eten nodig heeft? En hoe vaak wordt er dan gegeten? Die vraag ligt immers in het verlengde. Jongens en meisjes, jullie moeten toch elke dag eten? Met het eten van gisteren kun je het vandaag niet doen. Dat begrijpen we allemaal. Maar hoe is dat dan in het leven met de Heere? Je komt nogal eens kinderen van God tegen die zeggen, ik heb gisteren gegeten. Of vorig jaar. Of jaren geleden. Maar dat kan toch niet? Je ziel heeft dagelijkse omgang met God nodig. Wat is het dan een zegen wanneer je er weet van hebt in je leven? Van die honger en dorst die je als je beste metgezel elke dag bij Christus brengen. Om door hem en met hem verzadigd te worden. We gaan afronden. We hebben met elkaar gelet op de tafel der toonbroden. Eerst gegeven, daarna vervuld. Dan wil ik nog op één ding wijzen. En dat gaat over het verversen van het brood. Dat gebeurde immers iedere sabbat door de priesters. Zij zorgden voor vers brood, zoals de dienaars van het evangelie dat nog mogen doen. Voor vers brood zorgen. Christus uitstallen in al zijn heerlijkheid. Als middelaar tussen God en mensen. Dan is de prediking ook zo'n tafel der toonbroden, waarop Christus wordt uitgestald. Verkondigd en aangeboden. Ook vandaag onder ons. Hebben wij er al van gegeten? Amen. Heere van de hemel, van de aarde. Aan het einde van deze dienst komen we tot u en mogen we u dankzeggen voor alles wat u ons gaf, Heere. Wat is uw goedheid groot en uw trouw. Bovenal dat we het evangelie mochten ontvangen. En geeft u dat evangelie voor ons een licht mag zijn. dat we uw woorden mee mogen nemen en overdenken. En dat het vruchtbaar zal zijn in ons leven. Tot de roem van uw grote naam en komst van uw koninkrijk. Wees u met ons, heren, het verdere van deze dag. Helpt u de broeders die dienstwerk hebben te doen vanmiddag, maar ook vanavond. Heren, neemt u al het onze weg. Verzoent u het genadig in uw bloed. En zegent uw eigen werk, heren. En mogen we daar iets van zien. Uit genade. Om Jezus Christus wil. Amen. De slotzang, Psalm 22, vers 13 en 15. Ik loof eerlang u in een grote schaar. En wat ik u beloofd in het heetst gevaar, betaal ik op het heilig dankaltaar bij die u vrezen. En wat er verder volgt, 13e en 15e vers van Psalm 22. gemeente, eindigen we nu met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-een God, u zij al de eer. Amen.